Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst met als thema geest en gaven. De voorganger is dominee Van der Maal van onze CGK-zustergemeente. Mijn naam is Gerrie Verboom. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Vragen en opmerkingen, daar kunt u bij ons terecht. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Christiaan ten Hoven. De kinderen van Bijbelgroep 1 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. De collecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente. Elke zuur zal nu kort iets vertellen over christelijke zomerkampen. Ze is er niet. Vanavond. Oké. Vanavond. En vanavond is er een jeugddienst over discipelschap in dit kerkgebouw met als thema de uitdaging. Sprekers zijn Daniel, Eva en Harry. Aanvang 19:30. Iedereen is van harte welkom. En dan zal elke zuur dus iets vertellen over zomerkampen. De officiële naamgeving en opening van het kerkgebouw zal plaatsvinden op zondag 6 september. Woensel West en Oost heeft zaterdag aanstaande een wijkdag vanaf 14:00 rondom de kerk. Na maanden onbereikbaar te zijn geweest is er weer een telefoonaansluiting in dit kerkgebouw. Het nummer is te vinden op de website in de komende contactsleutel. De bloemen gaan vandaag naar Mini Hogendorf. Wie zou die willen brengen? Ja, dankjewel mevrouw Jansen. Na de dienst is er een presentatie van Eva en Harry. We drinken eerst koffie met elkaar en daarna gaan we, tijdens de presentatie wordt er ook geluncht. Als u eten bij u heeft, prima, maar is ook voldoende, dus kom gerust. We zingen nu opwekking 589 en na stilte, belijdenis en groet zingen we gezang 255 vers 1, 2 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. We zijn een ogenblik stil voor God om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Hem en ook met elkaar in deze dienst. Laten we stil zijn. We spreken aan het begin van deze dienst uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Wij horen zijn groet. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gezang 255, vers 1, 2 en 4. We geven het woord aan Desiree.
Dan mogen de kinderen naar voren komen. Ik hoefde niks te doen. Kijk maar. Er is plek genoeg. En jullie mogen hier op de trappen komen. Kom erbij. Nou, en nou zitten jullie, hè. Maar er komen er nog een paar aangelopen. Kunnen jullie ook even gaan staan? En je misschien op één been gaan staan? Oh, daar gaat het geld. Oh, gelukkig kan je er naartoe lopen. En kunnen jullie misschien heel voorzichtig en beetje huppen. Oh, een rondje draaien. Oké, mag je weer gaan zitten. Want dat gaat allemaal vanzelf, hè. Dat lopen hier naartoe, dat springen en dat staan. Maar mijn Bijbelverhaal gaat over een man die niet kon lopen. Zijn vrienden, zijn familie, die droegen hem elke dag naar de poort bij de tempel. Want dat was een heel goed plekje om te zitten. Daar kwamen namelijk heel veel mensen de tempel in en de tempel weer uit. En die man, die zat daar. Dan deed hij zijn hand op. Dan vroeg hij: hebben jullie wat geld voor mij? Ik kan niet werken. Ik kan niet lopen. En soms deden de mensen dat. En dan aan het eind van de dag, dan gaf hij het geld aan zijn vrienden of zijn familie. Dan konden ze eten voor hem kopen en kleren. En vandaag zit hij er weer. De hele morgen al. En nu is het al 3 uur in de middag. En Petrus en Johannes, die gaan ook naar de tempel toe. Want het is tijd om te bidden. En de man die zit daar en hij hoort ze aankomen. Maar hij denkt, oh, doe mijn hand wel een beetje. Hebben jullie geld voor mij? En hij kijkt Petrus en Johannes niet aan. Ja, weer een paar mensen. Er komen zoveel mensen niks geven. Maar Petrus stopt. En hij zegt, kijk ons eens aan. Dan kijkt de man omhoog. Wat gaat Petrus doen? Zou die man beter maken? Is Petrus een dokter? Heeft hij zoveel geld om aan die man te geven dat hij naar een dokter kan? Petrus zegt, ik heb helemaal geen geld. Maar wat ik wel heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus van Nazareth zeg ik je, sta op. En die man die voelt in zijn benen en in zijn voeten. Hij voelt een kracht en Petrus steekt zijn hand uit. En langzaam trekt hij hem omhoog. En dan staat hij. En dan danst hij. En dan jubelt hij en dan zingt hij. Misschien wel een beetje vrolijker dat eerste lied wat wij niet zo goed kenden. Maar hij zegt, halleluja, prijs onze Heer. En daar gaat hij, dansend met Petrus en Johannes, de tempel in. En de kinderen van Bijbelgroep 1 en de tienergroep 1, die mogen nu naar hun ruimtes lopen. En de anderen weer terug naar je plek.
Dat was precies de reden, Desiree, dat ik ook een alternatief had gegeven voor het eerste lied. Maar daar hebben jullie geen gebruik van gemaakt. De wil van God voor ons leven komt vandaag vanuit Romeinen 12. Vanaf vers 9. En daarna reflecteren wij daarop met het zingen van Psalm 25 vers 2. De apostel Paulus zegt daar het volgende. Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Zullen wij bidden om een zegen over deze dienst. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanmorgen in de kerk kunnen zijn. We zijn bezig geweest deze week met werk, school, studie, wat ook. En nu ontvangen we deze dag uit uw hand om een beetje tot rust te komen, om elkaar weer te ontmoeten als gemeenteleden, broers en zussen. We danken u dat we een eigen plek hebben om samen te komen, dat we in een land leven waarin dat zomaar kan, zonder zorgen om opgeschrikt te worden of zelfs opgepakt. We danken u voor dat voorrecht en geef dat we dat nooit gewoon zullen vinden, maar u er altijd voor zullen danken. Dank u voor kracht en gezondheid. Dank u voor het mooie weer. Dank u ook dat u uw zon wilt laten schijnen in onze levens door uw woord en door uw geest. Als zometeen de schriften opengaan, wil tot ons spreken, o God, tot ons allemaal. U weet wat wij nodig hebben. We zitten hier als heel verschillende mensen. We vragen nu of u voor ons allemaal iets in petto heeft, jong en oud. We bidden voor de kinderen, waarop gepast wordt, of die naar de Bijbelklas zijn. Wilt u ook hen uw zegen geven? We voelen ons verbonden met hen die op een andere plek deze dienst met ons meemaken, en geef dat zij zich ook verbonden weten met ons. Wij bidden u voor heel uw kerk hier in Eindhoven, in Nederland, wereldwijd, overal waar vandaag kerkdeuren open zijn gegaan, of ook waar mensen in het verborgene moeten samenkomen. Wilt u geven dat het goed is, tot heil van harten, tot
opbouw van uw gemeente, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot de eer van uw grote naam. Ten slotte bidden wij u of u ons alles wilt vergeven dat niet goed gegaan is de afgelopen week, naar u toe of naar de naaste toe, of ook naar onszelf toe of ook naar de wereld toe. Wilt u ons dat vergeven? Doe er verzoening over met het bloed van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden en danken we dit. Amen. De schriftlezingen zijn vanmorgen. Joël 3, Handelingen 2, de versen 14 tot en met 16. En 1 Korintiërs 14, de versen 1 tot en met 5. En Dorenda gaat dat volgens mij met ons lezen.
Allereerst lees ik met en voor u Joël 3. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde. Bloed en vuur van zuilen en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de Heer, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen. Op de Sion in Jeruzalem is een toevlucht te vinden, zoals de Heer heeft beloofd. Ieder die hij roept zal worden gered. Dan gaan we verder in Handelingen 2, vers 14 tot 16... Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. En tot slot 1 Korinthe 14, vers 1 tot 5. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert, is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.
Daniël, die zal dat wel tegen u gezegd hebben, maar we trekken een paar weken met elkaar op als NGK en CGK rondom dat thema van de geest en de gaven van de geest. En we hebben met elkaar afgesproken dat Daniël de preek zou houden die hij op Pinksteren hier heeft gehouden, en dat ik datzelfde hier zou doen. Wat mij erg opgevallen is bij het nadenken over Joël 3 en de vervulling daarvan op het Pinksterfeest, is wat er staat in Handelingen 2, als al die volken genoemd worden, weet je wel, dat ze elkaar verstaan in hun eigen taal.
Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, dan staat er, heel opvallend, wij allen horen hen in onze taal spreken over Gods grote daden. Dat gebeurt er als de geest wordt uitgestort. Daar gaan we met elkaar over nadenken. Wij zingen als inleiding op de preek eerst nog een lied dat heel goed bij dit gedeelte past. Gezang 39, en wij doen dat in wisselzang. Vers 1 allemaal, vers 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 mannen en 9 weer allemaal. Gezang 39.
Straks na de verkondiging zingen wij gezang 477, vers 1. Geest van hierboven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten als ze er zijn, en ook mensen die op een andere plek deze dienst met ons meemaken. In Genève is de grootste deeltjesversneller ter wereld, de Large Hadron Collider, de LHC, weer aangezet. 2 jaar lang is er onderhoud gepleegd. Met dit gigantische apparaat wordt natuurkundig onderzoek gedaan naar de zogenaamde elementaire deeltjes. Het gaat hier om een enorme tunnel van bijna 27 kilometer lang, op een diepte van 100 tot 175 meter. De bouw heeft ongeveer 5 miljard euro gekost. Met de LHC is in 2012 onder meer het vermoedelijke Higgs-deeltje opgespoord. Dat is een deeltje dat ervoor zorgt dat alle andere deeltjes in het heelal massa hebben. Het onderhoudswerk heeft opgeleverd dat de LHC nu is uitgerust met nieuwe magneten en hogere voltages, zodat de deeltjes meer energie kan worden meegegeven. Het energieniveau van de deeltjes zal bijna 2 keer zo hoog liggen als tijdens de eerste onderzoeksperiode tussen 2010 en 2013. Het gaat erom dat die deeltjes nog harder op elkaar botsen. De hoop is dat met de nieuwe experimenten een tipje van de sluier zal worden opgelicht over donkere materie. Een theoretisch soort materie die niet te zien is, maar waarvan wetenschappers denken dat het merendeel van ons heelal, sommige geleerden denken zelfs 75%, eruit bestaat. Sommigen denken, zoals bij de eerdere experimenten van deze deeltjesversneller, dat de wereld wel eens zou kunnen vergaan. Toch zijn de reacties op Facebook tamelijk onderkoeld, zo van: als dat gebeurt, dan gaat het snel, dan zijn we allemaal binnen 1 of 2 seconden weg. Nou, alsof je daar blij van wordt. Waarom moet ik aan deze deeltjesversneller denken bij de gedeelten die wij zo straks gelezen hebben? Ook daar, lieve mensen, komt een enorme energie vrij. Energie die vriend en vijand verbaast. Deeltjes raken met elkaar verbonden op een manier die nog niet eerder was getoond en gevoeld. Aanstichter van het geheel wordt de geest genoemd. Dit deeltje met een hoofdletter D zorgt ervoor dat alle andere deeltjes massa hebben. Verbinding, dat lijkt het sleutelwoord. Zonder verbinding stellen aarde en hemel niet veel voor. Zonder verbinding is God drie enig, Vader, Zoon en Heilige Geest een fars. Zonder verbinding gaan onze relaties, al die verbanden waarin we staan, als partners en kinderen, ouders en vrienden, collega's en medegelovigen, helemaal nergens over. Verbinding, dat lijkt vanmorgen toch wel een beetje het grondwoord. En met recht, want als wij kijken naar de profetie van Joël, de profetie die volgens de apostel Petrus in vervulling gaat op het Pinksterfeest, dan vallen ons 2 dingen op. 1. Er wordt gesproken over jongeren. 2. Er wordt gesproken over ouderen. En die beiden trekken samen op. Ouderen dromen dromen, jongeren zien visioenen. Ouderen en jongeren profeteren. En wat is profeteren? Ze vertellen elkaar en buitenstaanders over de grote en goede daden van God. En nieuwtestamentisch betekent dit dan elkaar vertellen wat Jezus Christus voor de wereld, voor ons allemaal, gedaan heeft door zijn kruis en opstanding. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de profeet Joël leefde. Sommigen denken voor de ballingschap. Anderen denken na de ballingschap, dus in elk geval zo'n 50 jaar later. In elk geval een hele tijd geleden, honderden jaren voor Christus. Wat was profetie in het oude Israël? Slechts enkelen, bijzondere figuren zoals Elia, Jesaja, Jeremia en ook iemand als Joël werden door God aangesteld om boodschappen door te geven aan het volk. De ene keer, mensen, bekeer je, jullie maken er een puinhoop van. De andere keer, fijn dat jullie zo bezig zijn. God is blij met jullie. Profetie hield ook in dat er dingen voorzegd werden. Op de korte termijn, maar ook op de langere termijn, tot aan het einde der tijden toe. Joël stond, net als al die andere profeten, in deze traditie. En tegelijkertijd gaf hij het startschot tot een nieuwe benadering van profetie. Ik denk dat hij zelf amper beseft zal hebben wat hij profeteerde toen hij de volgende indrukwekkende boodschap van God doorgaf. Ik zal mijn geest, zegt God, uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. En zoals we gelezen hebben, de apostel Petrus duidt de verschijnselen op die Pinksterdag, wind, vuur en taal, als vervulling van deze profetie van Joël. Hij zegt, het is inderdaad bizar wat hier gebeurt. Wij kunnen er zelf ook niet bij, maar de conclusie dat de mensen dronken zijn klopt niet. Het is Gods geest die wordt uitgestort. Wat was de kern van Joël's profetie en de vervulling zoals die door Petrus opgevat en verwoord wordt? In de eerste plaats, de Heilige Geest komt op allen die Gods naam liefhebben. En in de tweede plaats, deze gaan profeteren. En dat zijn ouderen en jongeren. Mag ik u rechtstreeks vragen? Heb jij God waarlijk lief? Of bent u oprecht naar hem op zoek? Dan mag ik u zeggen dat de geest van God op u, over u, in u gekomen is of aan het komen is als u God oprecht zoekt. Mag ik een tweede vraag stellen? Ben je het ermee eens dat ouderen en jongeren in de kerk niet afzonderlijk moeten optrekken? Ik hoor niks. Nou, heel mooi. Dan mag je vanaf nu geloven dat God ons juist als ouderen en jongeren aan elkaar gegeven heeft om elkaar op te bouwen in het geloof, elkaar Gods goede daden in Christus te vertellen en daarmee ook naar buiten te treden. En het laatste, beste mensen, hoort er wel helemaal bij. Dat is glashelder als wij het verhaal van Pinksteren in Handelingen 2 lezen. De mensen zijn zo vol van Gods liefde en genade. Ze zijn zo blij met de redding die zij in de Heer Jezus hebben. Vergeving en eeuwig leven en verbondenheid met elkaar, kinderen van één vader, dat ze die boodschap niet voor zich kunnen houden. Dat moet naar buiten. Gevolg is dat er aan het eind van Handelingen 2 in vers 47 wordt gezegd dat die eerste gemeente daar in Jeruzalem in de gunst stond bij het hele volk. Nou, dan doe je het goed als kerk. Dat is een compliment. Ouderen en jongeren, en als u zich stoort aan het woord ouderen, dan mag je van mij ook gewoon senioren zeggen. Daar schijn ik zelf ook al toe te behoren trouwens, maar dat is even terzijde. Maar ouderen en jongeren die samen optrekken om te profeteren, om elkaar Gods grote en goede daden te vertellen en dat samen ook naar buiten te doen. Op welke manieren zou dat kunnen? Om het toch even wat concreet te maken. Ik heb in de Schootse kerk een paar voorbeelden gegeven en ik kan me zomaar voorstellen dat u dat hier ook herkent. En misschien kunnen we elkaar daar ook wel in meenemen en bemoedigen. In onze kerk is er verschillende keren door de jeugd een etentje georganiseerd voor de ouderen. En dat was een heel groot succes. Mensen hebben het er eigenlijk nog steeds over. Moeten we vaker doen? En dan ging het zo van de jongeren zaten aan één tafeltje met een paar ouderen. En dan na 20 minuten of zo gingen ze naar een volgend tafeltje. En zo had je toch heel wat mensen gesproken die avond. Heel erg leuk. Nou heb ik gezegd, een tip zou kunnen zijn dat we het eens een keer omdraaien. Een groepje senioren die organiseert een etentje voor de jongeren. Is wel leuk. Zo kan het ook. Wij hebben elke zondag tegenwoordig koffiedrinken na de kerk. Ja, dan zie je een beetje gebeuren dat mensen al heel snel naar altijd dezelfde mensen toe gaan. Aan hetzelfde tafeltje gaan zitten. En wat zou het eigenlijk een leuk idee zijn om tegen jezelf te zeggen, het eerste kwartier ga ik nou eens niet met een bekend iemand praten, maar met iemand anders. En dat je dan als jongere eens een keer naar een wat ouder iemand toestapt en andersom. Het grappige is, toen ik dit voorgesteld had in de preek op Pinksteren, zag je dat al helemaal gebeuren na de dienst. Dus het kan wel, dus denk heel goed. Niet altijd klitten in je eigen vertrouwde groepje, maar nieuwe mensen proberen te leren kennen. Wat ik een erg mooi idee vind ook is, zou het mogelijk zijn dat een oudere of een ouder echtpaar een jongere adopteert? Misschien ook iemand die een beetje afgedwaald is van de kerk of zo. Jongeren die we al heel lang niet meer zien. Dan moet zo'n jongere dat wel ook zelf goed vinden natuurlijk. Maar dat een ouder echtpaar of een oudere zo'n jongere dan elke avond bij God kan brengen in gebed. Zomaar een paar ideetjes van elkaar proberen te ontmoeten als senioren en jongeren. En iemand zei mij na de dienst, vergeet dan ook niet dat wij als jonge gezinnen, hij en zijn vrouw zijn ergens midden 30, hebben jonge kindertjes, dat ook wij als jonge gezinnen de senioren nodig hebben. Hoe hebben jullie dat nou gedaan met de opvoeding van jullie kinderen? Hoe namen jullie je kinderen mee in geloof? Hij werd er emotioneel van. Hij zei, niet alleen die jongeren hebben de ouderen nodig, maar ook wij jonge gezinnen. Zij zijn ergens doorheen gegaan en kunnen ons bemoedigen en tips geven. Nou, nog even terug naar die profetie in Joël 3. De profeet voorzegde 500 jaar voor Christus, zal ik maar zeggen even, hè, niet alleen dat de Heilige Geest uitgestort zou worden op allen die Gods lieve naam belijden, zonen en dochters, jongeren en ouderen, slaven en vrijen. Hij voorzegde ook dat met het aanbreken van die nieuwe werkelijkheid een volgende periode in de geschiedenis zou aanbreken. De christelijke opvatting is dat de eindtijd begonnen is met kruis, opstanding en hemelvaart van Jezus. Het komen van de Heilige Geest vlak daarna is het startschot geworden voor een wereldwijde beweging waarin de boodschap van God die zondaren redt met blijdschap verkondigd wordt. Maar dat betekent ook dat de dingen in een stroomversnelling gekomen zijn. Sinds de Geest van God als een plensregen naar beneden komt, gaat het hard, heel hard. Hij stuwt de wereld naar de voleinding, de Geest. Velen in de wereld hebben inmiddels van Christus en zijn liefde gehoord. En dat betekent dat er momenten zullen komen, ook Jezus refereert daaraan in Matteüs 24, in zijn toespraak over de laatste dingen, dat er opnieuw, net als op het Pinksterfeest, vreemde en spectaculaire dingen zullen gebeuren, zichtbaar en voelbaar zullen worden, bloed en vuur en rookzuil. Dan zal het aande aanbreken, zegt Joël, de dag van de Heer. Wee hen die de liefde van God tot het laatst van zich zullen hebben afgeduwd. Die hardgrondig gezegd hebben, Jezus, ik moet jou niet. Dat zegt ook Petrus in zijn lange toespraak. Mensen, maak een keuze. Je bent voor Christus of tegen hem. LHC in Genève. Op zoek naar het elementaire deeltje dat alles met elkaar verbindt. Het liefst een nog kleiner deeltje dan het Higgs-bosondeeltje. Op zoek naar zwarte materie eigenlijk. Het christendom zegt, geloof is immers een andere kennis dan wetenschappelijke kennis. Bij het beschrijven van de werkelijkheid gaat het niet alleen om hoe de dingen in elkaar zitten, maar ook wat de betekenis ervan is. Het christendom zegt, in de wereld, zeker in geestelijke zin gezien, zijn de zaken sinds Pinksteren duidelijk. De geest is het deeltje dat alle andere deeltjes massa geeft en met elkaar verbindt. Sindsdien is er echte verbinding mogelijk tussen senioren en jongeren en ook tussen senioren en jonge gezinnen en al die andere groepen die normaal gesproken gescheiden optrekken. Sindsdien vertellen ze elkaar over de grote daden van God. Sindsdien trekken ze ook samen op om dit goede nieuws te delen met mensen van buiten. Mensen die de liefde van Christus nog niet kennen. Dat is, zo begrijpen wij, de grondnotie van profeteren sinds Pinksteren. Maar er is natuurlijk toch nog wel meer te zeggen over profeteren. Wij hebben niet voor niets ook dat gedeelte gelezen uit 1 Korintiërs 14. Dan komen we bij de zogenaamde geestesgaven. In 1 Korintiërs 14 gaat het vooral over de gaven van profetie en tongentaal. Maar er zijn ook andere gedeelten zoals Romeinen 12 en 1 Korintiërs 12... waar veel meer gaven van de geest worden genoemd. Even voor de duidelijkheid. De gave van de geest, enkelvoud, wordt aan ieder die in Christus gelooft geschonken. Wijlen professor Versteeg zegt: aan ieder die gelooft wordt op gelijke wijze de geest geschonken. Niemand wordt bij hem onderbedeeld, niemand wordt bij hem overbedeeld. Maar de gaven, meervoud van de geest, dat is iets anders. Dan gaat het over die specifieke gaven en talenten die God kan gebruiken om elkaar en elkaars geloof, de gemeente, zijn koninkrijk, op te bouwen. En die gaven kunnen heel verschillend zijn. Dat blijkt ook wel als we die gedeelten in de brieven van het Nieuwe Testament, waar het gaat over die geestesgaven, erop naslaan. Mensen kunnen sterk zijn in onderricht. Ze kunnen de gaven hebben van elkaar vertroosten. De dienst van de barmhartigheid. Er zijn evangelisten, er zijn herders en leraars. Er zijn mensen in de gemeente die de gaven hebben van tongentaal. Er zijn er ook die de gaven hebben van genezing of van wonderen doen. En er zijn er ook die de gaven hebben van profetie. Uit 1 Korintiërs 14 wordt overigens duidelijk dat de gave van profetie door Paulus hoger wordt aangeslagen dan de gave van glossolalie, tongentaal. Zoals u meegekregen zult hebben, op 14 en 28 juni hopen wij daar in twee verdiepingsbijeenkomsten verder op door te gaan. In het bijzonder ook op de gave van profetie. Daniel is gepromoveerd op dat onderwerp, in elk geval profetie bij Boelinger. Op die avonden zal iets verteld worden over hoe er in de geschiedenis van de kerk met het thema profetie is omgegaan en ook hoe we daar vandaag als kerk tegenaan kunnen kijken. Een zeer boeiend onderwerp en zo ervaar ik het zelf, volgens mij ook wel een veronachtzaamd onderwerp in de gereformeerde kerken. En in dat verband wil ik iets vertellen over een gesprek dat ik had met Wim Rietkerk, bekende naam in de NGK, emeritus predikant, ook lange tijd directeur geweest van Labrie. Die zei mij het volgende. Hij zegt: een tijd lang heb ik gedacht in twee concentrische cirkels. Twee V's. Het begint allemaal in het geloof met verzoening. Het gaat erom dat we verzoend worden met God de Vader door Christus, door zijn offer. En daarom staat er in die bijzondere verhaal in Handelingen, dat toen de mensen de toespraak van Petrus hoorden, they were pricked in their hearts. Het kwam zo rechtstreeks in één keer binnen, dat ze begrepen, wij moeten gered worden. Dat is de eerste concentrische cirkel, verzoening. Hij zegt, en de tweede, dat is vernieuwing. Wij moeten door de geest ook nieuwe mensen worden. De dingen doen Zoals die gemeente in Handelingen 2, waardoor ze in de gunst stonden bij het hele volk. Hij zegt, en dan ben je al een heel eind op weg. Dat is prachtig. Als de mensen in jouw buurt kunnen zeggen, van jou als kerk, dat je allemaal heel vriendelijke mensen bent en zo, en dat je altijd een beroep op ze kunt doen, en dat er ook van jou als christen wordt gezegd, ja, dat je altijd zo sympathiek bent en altijd klaar staat, en dat je dat vanuit je christelijke inspiratie doet, enzovoort, enzovoort. Maar hij zegt, door een New Wine conferentie ben ik gaan geloven in nog een derde V, een derde concentrische cirkel, en dat is vervulling. Vervulling met de Heilige Geest. En hij zegt, dan wordt een kerk van een tandenloze tijger een tijger met tanden. Dan is een kerk niet alleen vriendelijk en aardig, maar wordt die ook in zekere zin scherp en gevaarlijk. Want ze komen met een boodschap waar je nee tegen kunt zeggen en ja tegen kunt zeggen. Zoals ook Petrus merkte dat sommigen de Heer Jezus Christus aannamen na zijn toespraak en anderen niet. Een tijger met tanden. Bij die derde vee, vervulling. Zou het kunnen zijn dat wij deze derde concentrische cirkel in het werk van God aan ons leven en aan de wereld veronachtzaamd hebben? Wordt het tijd dat we de woorden van Paulus in al die gedeelten die wij nu een beetje snel opzij schuiven, zo van exotisch en vreemd en onbereikbaar en misschien wel gedateerd, dat we die met nieuwe ogen gaan beschouwen. Ik eindig met een product van Zwitserse bodem, veel ouder dan het product van de LHC. Zwitserland heeft lange tijd het monopolie gehad als het gaat om de beste horloges. Wilde je pure kwaliteit, dan kocht jij een Zwitsers horloge. Die traditie was rond 1900 begonnen en dat ging meer dan 60 jaar zo door. In 1969 stond Zwitserland op eenzame hoogte in het landschap van de horlogemakers. Het marktaandeel was enorm, maar liefst 65% van alle verkochte horloges kwam uit de Zwitserse fabrieken. Totdat het falikant misging en heel snel misging. Eind jaren 80 was de productie gedaald naar een dramatisch dieptepunt. Niemand had dat ooit verwacht. Wat was er gebeurd? Het kwartshorloge had zijn intrede gedaan. Ironisch genoeg een vinding afkomstig van een Zwitser. Maar de traditionele horlogefabrikanten weigerden op deze nieuwe techniek in te gaan. Het kwartshorloge veroverde de wereld. Mechanisch raakte uit, elektronisch raakte in. Voortaan werd er gebruik gemaakt van kwartskristal als hart van de tijdmeting. De traditionele horlogemakers misten de slag omdat ze dit te vreemd en te nieuw vonden. Kwarts paste niet in hun geloof. LHC, dat ene deeltje, geeft alle andere deeltjes massa. Kwarts, er is iets nieuws gekomen. Zing Pinksteren, iets heel nieuws. Amen.
Wij gaan naar onze gebeden en dankzeggingen. Van Daniel Timmerman heb ik het volgende doorgekregen. Hij schrijft: ik heb concreet het verzoek om voorbeden te doen voor Danielle Hamming. Ik weet niet of Danielle ook in de kerk is. Nee? Voor Danielle Hamming en haar gezin. Ze hebben enige tijd geleden geen fijn nieuws ontvangen omtrent de gezondheid van Danielle. Er is een beginnende vorm van baarmoederkanker geconstateerd, waarvoor zij op 17 juni een flinke ingreep zal ondergaan, waarbij de baarmoeder verwijderd zal gaan worden. De artsen hopen dat hiermee alles weg is en dat er geen vervolgbehandeling nodig zal zijn, maar dat blijft voorlopig nog spannend. Ze gaat wel vol vertrouwen in God, de ingreep en het herstel tegemoet. Zullen we samen bidden. Heer onze God, dank u voor uw woord. Doe ons uw boodschap verstaan. Help ons af van denksystemen en concepten als het een warme, persoonlijke, rechtstreekse omgang met u in de weg staat. Doordring ons van het nieuwe dat gekomen is met Pinksteren. Als het goed is, raken wij toch in vuur en vlam. En steeds weer gaat het waaien in onze levens. Worden grenzen doorbroken tussen jong en oud. Overal waar partijschap kan heersen. O God, mogen het zo zijn dat de deeltjesversneller in ons aan het werk gaat. Het deeltje dat alle andere deeltjes massa geeft en in beweging zet. Mogen het zo zijn dat kwarts zijn intrede bij ons doet. Dat we de tijdgeest weten te peilen en te duiden. Het gaat af op het einde. Ook dat heeft Joël voorspeld. Hoe lang het nog zal duren voordat die grote en doorluchtige dag van u zal aanbreken, weten wij niet. Maar Heer, laat niemand van ons ontbreken. Pleit voor ons, arme zondaars. Red ons. Heilige Geest, kom over ons. Kom in ons, vernieuw ons. Doe ons uw bedoelingen verstaan. En mogen ouderen en jongeren in de gemeente tezamen profiteren. Dat is uw grote en goede daden elkaar vertellen en ook doorgeven aan de buitenwereld. We bidden voor Danielle en voor haar gezin, voor alles wat ze tegemoet gaan. Een flinke ingreep wilt u alstublieft geven dat het goed mag gaan. Dat de artsen kunnen doen wat ze zich voorgenomen hebben. En dat het ook een klein beetje mee zal vallen misschien. Dat alles weggehaald kan worden. Dat er geen vervolgbehandelingen meer nodig zijn. We leggen het bij u neer. Eerbiedig vragen we het, maar ook dringend. Met een beroep op uw langmoedigheid en genade. Wilt u geven dat ze in dat vertrouwen kan blijven dat ze nu heeft. En wilt u ook met haar gezin zijn. Heere God, zo komen we aan het einde van onze gebeden. En we willen die afsluiten met het gebed dat u, Heer Jezus, onszelf geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan breekt nu de collecte aan en afgesproken is met Eva en Harry dat zij iets gaan zeggen nu en dat ze dat meteen al aan het begin van de collecte zullen doen.
Goedemorgen. Terwijl mijn man naar voren komt, zijn er eerst twee dingen die wij graag willen laten zien. Dat is dit. Onze namen zijn Harry en Eva. En onze namen zijn in de afgelopen jaren vaak gelezen in de contactsleutel. Maar voor degene die dan niet wist welke gezichten erbij horen. Dat zijn wij. En voor degene die nou meeluisteren via het internet en niet weten wie Harry en Eva zijn, vraagt even aan medegemeenteleden, zodat wij aangewezen kunnen worden. Wat we ook even willen laten zien is het volgende. Dit zijn onze kinderen namelijk Sophie en Jaël en Rebecca en Eveline. Want die staan hier niet, maar die horen natuurlijk er helemaal bij. We willen graag wat vertellen over wat wij doen en waar we dat doen en hoe we dat doen. En wij zijn geroepen om moslims het evangelie te vertellen, om moslims uit te nodigen om Jezus te volgen en anderen ondersteunen om dit ook te doen. Waar doen wij dat? 10 jaar geleden zijn we naar het Midden-Oosten vertrokken en de laatste 2 jaar wonen wij in Oman. Oman, wees gerust, het is een veilig land. We hebben geen last van de IS, we hebben geen last van Jemen. De hoofdstad Sana'a ligt meer dan 2000 kilometer bij ons vandaan en er zit een enorme woestijn tussen. Over dat eerste stukje, moslims uitnodigen om Jezus te volgen. In Oman mag je niet bijeenkomsten organiseren zoals Alpha-cursus of zo. Dus als wij mensen willen uitnodigen om Jezus te volgen, doen wij dat in persoonlijke relaties. We gaan bij mensen op bezoek en we kletsen met hen. Of we doen wat heel makkelijk is, omdat er enorme gastvrijheid is in het Midden-Oosten, waar er eigenlijk altijd koffie en dadels en vers fruit is. Of we doen leuke dingen samen. Zoals hier met onze buurman zijn we naar zijn dadelboerderij geweest. Of zoals hier Walter met zijn vriend Rami, die naar een voetbalwedstrijd ging. We zijn geroepen om lichtend licht en zoutend zout te zijn. Er zijn een heleboel woorden die beschrijven wat God ons vraagt te zijn. En dat zijn is heel erg belangrijk. Dat wij daar leven. In Oman is geen kerk momenteel nog voor Omani mensen. Er zijn gewoon niet genoeg Omani gelovigen. Er zijn ook maar een handjevol zendelingen daar. Dat is een van de redenen waarom God ons geroepen heeft om daar juist naartoe te gaan. We willen Jezus ontmoetbaar maken. We willen dat ze Jezus kunnen ontmoeten. We hebben daar onder andere de taal en de cultuur voor geleerd. En hoe we dan hun in die persoonlijke gesprekken uitnodigen, daar kunnen we nu niet heel veel over vertellen, want daar hebben we helaas te weinig tijd voor. Maar straks na de dienst willen we daar meer over vertellen. En helaas kan niet iedereen van jullie hier zijn en daarom dat we deze korte samenvatting geven. Maar uiteindelijk willen we dat er gemeenschappen komen van mensen die Jezus volgen. Gemeentestichting. We zijn ook geroepen om anderen ondersteunen om dit te doen. We werken samen met Frontiers, een organisatie. En binnen Frontiers werken wij in een team. En met het team is eigenlijk het meeste dat wij samenwerken. Maar daarnaast werken we ook samen met andere zendelingen. En zijn we ook geroepen om andere zendelingen te helpen. Ik persoonlijk doe dat onder andere door ze te helpen om de taal en de cultuur te leren. En hoe je dat nou goed kan doen. Zoals op deze foto je kan zien. Heel praktisch bezig zijn, taal en de cultuur te leren kennen. Maar dat samen doen is ook samen met jullie. We hebben jullie nodig en willen er ook voor jullie zijn. Om er voor de moslims te kunnen zijn. We hebben jullie gebed ontzettend hard nodig. En onze verantwoordelijkheid is om jullie te blijven informeren. We hebben jullie bemoediging ook nodig. En onze verantwoordelijkheid is om onszelf te leren kennen. Daarvoor schrijven wij nieuwsbrieven. We schrijven gebedsbrieven. En als je daar meer van wilt ontvangen, laat ons dan even weten. We zijn ontzettend bedankt dat we dit al die jaren samen mogen doen. Want wij geloven echt dat jullie en wij samen zijn. Dat wij samen het evangelie naar Oman brengen. Wij zijn daar, meest van de tijd, maar we kunnen het niet zonder jullie. Ontzettend bedankt.
Thank you.
Ik wil graag voor deze twee bijzondere mensen bidden. Heer onze God, wilt u zijn met Eva en met Harry in hun belangrijke werk. Wilt u ze alstublieft dagelijks de kracht en de moed en de liefde geven om dit werk te blijven doen. Heere God, wilt u grenzen doorbreken. U hebt het gezegd, u hebt het laten zien. Wilt u het ook aan hen laten zien. Dat er werkelijk deuren open kunnen gaan, zodat mensen de liefde van de Heer Jezus Christus kunnen gaan zien en begrijpen. Wilt u met ze meegaan. Geef ze een gezegende tijd hier in Nederland. Bemoedig ze. Ga met ze mee. In Christus' naam. Amen. Dan zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze dienst. We gaan onze slotzang zingen. En dat is uit de eigen bundel nummer 71. Zullen we dat staande doen? vond een groot plezier om weer een keer bij u voor te gaan. Dat was een tijd geleden. Ik mag u en jullie het allerbeste toewensen. En het allerbeste dat wij kunnen ontvangen is de zegen van God. Ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.
Amen. Amen.